Om hier weer in jullie midden te zijn in Breda. Is het trouwens nog net Breda of ligt het er net? Het is nog Breda. Okay. Ja. Ligt er even naast. Ja, even. Ja. Ja. Nou, het is een voorrecht om weer in jullie midden te zijn en om het woord met jullie te delen. En zoals Bert net ook al heeft gezegd, gaan we vandaag kijken naar die hoeksteen. Die levende steen waar we de vorige keer ook al van gelezen hebben in 1 Petrus hoofdstuk 2. Daar gaan we ook vandaag mee verder. We gaan dus ook verder met de prekenserie over 1 Petrus. Ik ben momenteel in een boek aan het lezen. Een soort catechese boek voor voorgangers, predikanten. Waarin op een hele basale manier, in een soort vraag-antwoord vorm, de taak van prediking of het ambt van prediking wordt behandeld op een hele basale manier. En het is een prachtig boek om te lezen als je ermee bezig bent. Voor mij als spreker, maar ik denk ook dat het ook goed is als wij sowieso onszelf ook de vraag stellen. Als wij de Bijbel open doen, waarom lezen we die Bijbel dan? Wat willen we daar uithalen? Het geeft ook een stuk reflectie op hoe je zelf erin zit als je de Bijbel open doet. En op een gegeven moment stelt de schrijver dan de vraag, gaat het dan in de voorbereiding op een preek bijvoorbeeld, gaat het dan om de inzichten die je verwerft? Gaat het om het hele harde denkwerk, het stevige denkwerk in de voorbereiding? Waar gaat het nou eigenlijk om in de voorbereiding op een preek? Waar gaat het nou eigenlijk om als we de Bijbel lezen? Dat dwingt ons om steeds terug te gaan naar de basis. Preekvoorbereiding en Bijbellezen is niet in de eerste plaats bedoeld om mentaal bezig te zijn, veel na te denken, constructies en verbanden in Bijbelteksten te ontdekken. Het hoort er allemaal bij, maar het dient een veel groter doel, het dient een veel hoger doel. Als wij dit alles doen, als wij stevig denkwerk verrichten, als wij proberen allerlei constructies en analyses op een tekst los te laten, maar we worden niet gevoed met de Heer Jezus, dan mist het zijn doel. Dan mist het zijn doel. Als wij niet meer onder de indruk komen van wie Hij is, wat Hij voor ons gedaan heeft, dan is er iets mis. En het is mijn hoop en mijn verwachting dat deze morgen en ook deze boodschap juist zal bijdragen aan het feit dat de Heer Jezus, die als het goed is al kostbaar is voor ons, dat Hij nog kostbaarder zal worden voor ons. Dat brengt ons ook bij het tekstgedeelte van deze morgen, 1 Petrus 2. Ik lees vanaf vers 4, we zullen in de preek stilstaan bij de versen 6 tot en met 8, maar ik lees vanaf vers 4 om het in het grotere verband wat te laten zien en om nog even een frisse indruk te geven van wat we de vorige keer hebben behandeld. 1 Petrus 2, vers 4, er staat: en kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok, voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Tot zover het woord van onze God voor deze morgen. We gaan kijken naar een drietal zaken die in deze drie versen, vers 6 tot en met 8, naar voren komen. Als eerste zien we dat de hoeksteen is beloofd in vers 6a. In vers 2 gaat het over de hoeksteen die wordt geloofd. En in vers 7b en vers 8 zien we dat de hoeksteen wordt verworpen. Dus de hoeksteen beloofd, de hoeksteen geloofd en de hoeksteen verworpen. We zien dat vers 6 begint met een belangrijk woord, daarom. Dat is belangrijk om te zien, omdat het dus voortbeduurt op iets wat daarvoor door Petrus is gezegd. En dan komen we eventjes terug bij de vorige keer, waar we in vers 4 en 5 hebben gekeken, naar wat Petrus daar nou precies heeft geschreven. Hij zegt daar, en kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Wat we toen hebben gezien en wat we ook in die tekst zien, is dat gelovigen steeds naar de Heer Jezus Christus toe gaan, om door hem gevoed te worden. Dat hebben we ook al gelezen in vers 2 en 3 van hoofdstuk 2. We hebben dat gedeelte ook gezien dat daar twee beoordelingen zijn van Christus. Een beoordeling vanuit de mens, namelijk verworpen, en een beoordeling vanuit God, uitverkoren en kostbaar. En wat we ook gezien hebben is dat gelovigen die naar de levende steen gegaan zijn, gelovigen, mensen die naar de Heer Jezus gegaan zijn om dat leven te ontvangen, zelf ook gebruikt worden door God om dat geestelijke huis van God ook op te bouwen. Wij zijn door het geloof deel geworden van de gemeente, van de kerk van de Heer Jezus Christus. En hebben dus ook de genade ontvangen om vanuit de voeding die Christus zelf voor ons is, mee te bouwen aan die gemeente. Wij bouwen zelf ook mee. Dat hebben we ook gezien de vorige keer. Onze geloofsgehoorzaamheid is ten diepste het werk van God. Dat is waar vers 5 ook mee eindigt. We brengen geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus al onze goede werken, al onze gehoorzaamheid, al onze dienst aan God, tot opbouw van de gemeente, is uiteindelijk Gods eigen werk door ons heen, vanuit de kracht van de Heilige Geest. Dat betekent dat de Heer Jezus zelf ons levensfundament is. Wij bouwen op hem, dat is vanmorgen al door Bert gezegd. Ik bouw op Jezus, anders niet. En dan komt in vers 6 het woordje daarom. Nou, dat is belangrijk. Wat we Petrus hier zien doen, in vers 6 tot en met 8, is het verwijzen of citeren, het verwijzen naar of het citeren van schriftgedeelte uit het Oude Testament. En de woorden in vers 6a, dat is een verwijzing naar Jesaja 28 vers 16. Petrus zegt, zie, hij schrijft daar, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. Wat is Sion? Nou, Sion wordt gebruikt als een andere benaming voor Jeruzalem. In Jeruzalem heeft God zijn steen gelegd. Ik leg in Sion, in Jeruzalem, een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. Het is een voorzegging, een profetie in de tijd van Jesaja. Een belofte die God daar doet. Ik ga mijn steen leggen. Ik ga een steen leggen, zegt hij, die beproefd is, die betrouwbaar is, die de test kan doorstaan. Een steen die kostbaar is, die vast gegrondvest is, die niet zal wankelen, die niet zal wijken. Het is deze steen, dat hebben we de vorige keer gezien, die Petrus dan ook bedoelt in vers 4 en 5, met de levende steen, de Heer Jezus Christus. En die hier wordt omschreven in vers 6 als de hoeksteen. Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En we zien hier iets heel belangrijks. Het is namelijk God zelf die de hoeksteen heeft gelegd. Het is zijn werk. Het is niet ons werk, het is niet ons initiatief, het is niet onze prestatie. Het is Gods werk. God heeft de hoeksteen gelegd. Hij heeft dat fundament gelegd. Niet wij. Het is Gods werk. Hij bouwt zijn koninkrijk. Niet wij. Wij bouwen mee. Maar God heeft het fundament daarvoor gelegd. Het is Gods initiatief, het is Gods werk en het is ook Gods koninkrijk. En dit bepaalt ons nog meer bij die woorden waar Petrus mee eindigt in vers 5. Daarom is het woordje daarom ook zo belangrijk. Het bepaalt ons namelijk nog meer bij het feit dat er geen enkel geestelijk leven mogelijk is. En dat er geen enkele geestelijke zegeningen te verkrijgen zijn. Te verkrijgen zijn buiten de Heer Jezus Christus om. Het is onmogelijk om aan Gods gemeente bij te dragen, om mee te bouwen aan het koninkrijk van God, buiten de genade en buiten de zegeningen die Hij in Christus aan ons geschonken heeft. Hij is ons fundament. Hij is de hoeksteen. En ook hier lezen we de woorden uitverkoren en kostbaar. En wat betekent dat? Uitverkoren wil zeggen dat de Heer Jezus Christus door God is aangewezen als de persoon om die verlossing te brengen, waar al van geprofeteerd is in het Oude Testament. De Heer Jezus is aangewezen om dat koninkrijk van God te gaan vestigen. Om het fundament daarvoor te leggen. Dat betekent het dat de Heer Jezus Christus door God is uitverkoren. Hij is de enige die deze bijzondere taak heeft ontvangen van God. En hij is ook de enige die deze taak heeft kunnen volbrengen. En dan kostbaar. God zegt over deze hoeksteen die hij in Jeruzalem, in Sion heeft gelegd, dat hij kostbaar is. Als we begrijpen wat de taak, wat de missie, wat de opdracht van de Heer Jezus geweest is. En als we nu in het Nieuwe Testament kunnen lezen hoe hij dat werk in alle heerlijkheid, in alle gehoorzaamheid heeft vervuld. Dan kunnen we ook snappen waarom God zegt het is een kostbare steen. Want Christus heeft de wil van de Vader volmaakt gedaan. Hij is volmaakt gehoorzaam geweest aan de Vader. Hij heeft een voortreffelijk werk verricht door zichzelf als smetteloos, volkomen offer te geven aan het kruis op Golgotha. En hij is degene die het koninkrijk van God bouwt door mensen uit elke stam, taal, volk en natie te verzamelen. Tot op de dag dat hij zal terugkomen in heerlijkheid. Daarom is hij zo kostbaar voor God. Omdat hij zijn Vader volmaakt heeft gehoorzaamd. Hij heeft zichzelf gegeven als offer. En hij heerst over het koninkrijk van God. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij heerst. En wat zien we uit naar de dag dat het koninkrijk in volle kracht en volle glorie zal doorbreken. Dit laat ook zien dat God in het Oude Testament al beloofd heeft dat de profeet, priester, koning, de Heer Jezus, de verlosser, dat die zou komen. Hij is geprofeteerd. Hij is beloofd. Hij zou verlossing gaan brengen. En hij is degene die het koninkrijk van God zou gaan oprichten. Het is altijd al Gods plan, Gods wil, Gods bedoeling geweest dat zijn genade wordt verheerlijkt door het verlossingswerk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En het is altijd al de bedoeling geweest dat de Heer Jezus zijn volk zou bevrijden om over hen te regeren en om het koninkrijk op te richten. En wat Petrus dan in vers 6a doet, door die tekst uit Jesaja aan te halen, is als het ware tegen de gelovigen zeggen, nou, ik verzin het niet. Ik zuig het niet uit mijn duim. Dit is niet wat ik iets net verzonnen heb. Het past heel mooi in mijn eigen verhaal. Nee, dit komt niet uit de lucht vallen. God heeft dit in de tijd van het oude verbond aan het volk Israël al beloofd. En wij zijn getuigen van de vervulling van die belofte. Wij zijn getuigen van de vervulling van die belofte. Welke belofte? Dat God zijn hoeksteen in Sion, in Jeruzalem, zou leggen. En aan deze belofte koppelt Petrus een andere belofte. En daarover lezen we in vers 6b en 7a. En dan komen we bij de hoeksteen geloofd. Petrus zegt daar, en wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En we hebben net gekeken naar wat de relatie is tussen God de Vader en God de Zoon. Hoe kijkt God de Vader naar God de Zoon? De Vader heeft Christus die bijzondere taak gegeven, die missie gegeven om zijn volk te verlossen en om over zijn volk te regeren. En de Vader die zegt, deze steen, mijn zoon, is kostbaar. Deze steen is het die Gods koninkrijk bouwt en vestigt. En wanneer we dan vers 6b en 7a lezen, dan laat Petrus ons kijken naar de relatie die gelovigen met de Heer Jezus hebben, met God de Zoon. Petrus zegt, wie in hem gelooft, dat is de gelovige, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. En ook hier citeert Petrus een tekst uit het Oude Testament, namelijk Psalm 25, vers 3. Daar staat, ja, allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Maar wat betekent het om te geloven? Voor u dan die gelooft. Wat betekent geloof in de Bijbelse zin van het woord? Dat is belangrijk, zeker vandaag de dag, om dat helder te hebben. Het belangrijkste kenmerk van het reddende geloof in de Bijbel, want er is ook een geloof in de Heer Jezus dat niet redt. Het belangrijkste aspect van het reddende geloof in de Heer Jezus, zoals de Bijbel dat ons leert, heeft te maken met vertrouwen. Het vertrouwen op datgene wat de Heer Jezus in onze plaats voor ons gedaan heeft. Het aanvaardt de feiten over wie hij is. Het stemt ook in, als zijnde een overtuiging dat wat de Bijbel ons over hem leert, dat dat waar is. Het belangrijkste van het alles is als wij tot de overtuiging gekomen zijn dat de feiten die we lezen over de Heer Jezus, als we geloven dat het waar is, dat wij onszelf daar dan ook aan toevertrouwen. En dat betekent dat we op een punt moeten komen als mensen, en als het goed is zijn wij in het verleden al op dit punt gekomen, maar blijven we ook hier voortdurend mee doorgaan om te zeggen, Heer Jezus, ik heb geen gerechtigheid van mezelf. Ik heb het niet verdiend om in een goede verhouding, in een goede relatie met God te staan. Ik heb het niet verdiend. Ik kan niet bij God komen vanuit mezelf. Maar ik lees in uw woord dat u plaatsvervangend voor mij gehoorzaam bent geweest aan de Vader en dat u plaatsvervangend voor mij de zonde en de toorn van uw Vader over de zonde gedragen hebt. En daar werp ik me op. Daar vertrouw ik volledig op. Ik vertrouw helemaal niet meer op dat wat ik zelf kan bijdragen om weer bij God te komen. Ik vertrouw volledig op wat u voor mij hebt gedaan aan het kruis op Golgotha. Dat is werkelijk geloof. Als Petrus zegt, voor u dan die gelooft, dan betekent dat dit. Mensen die hun toevlucht hebben gezocht en gevonden bij de Heer Jezus Christus. Die schuilen bij hem. Die hopen op hem. Voor een volkomen redding, voor een volkomen verlossing. Mensen die erachter gekomen zijn, ik kan het zelf niet. Ik kan mezelf niet redden. Ik kom mezelf niet. Ik heb een ander nodig. Ik heb God zelf nodig. Ik heb de Heer Jezus nodig. Voor die mensen. Dat betekent het om te geloven. Volledig vertrouwen op Christus. En dan zegt Petrus, voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. U wordt niet beschaamd, zegt Petrus. Wat betekent het dat wij niet beschaamd worden? Zoals u wellicht weet, in vorige preek over 1 Petrus, hadden deze mensen, deze gelovigen, te maken met het lijden omwille van de naam van Jezus. Ze werden uitgescholden. Ze werden bespot. En misschien verklaarden de mensen hen ook wel voor gek dat ze hadden gebroken met hun oude zondige levenswandel. Zoals de mensen om hen heen leefden, zo leefden zij niet meer. Ze waren een totaal andere koers ingegaan. Dat betekent ook geloven. Als wij op Christus vertrouwen, betekent het ook dat wij een andere koers gaan varen in ons leven. We laten dingen achter die we vroeger vanzelfsprekend deden, waar we geen moeite mee hadden. Maar nu we de Heer Jezus volgen, staan we anders in het leven. En nemen we afscheid van dingen. En moeten we soms ook, nou soms, ik denk vaak, juist ook dingen aanleren. Die daarvoor vreemd voor ons waren. Of die niet prettig waren voor ons. Dat is ook een weg die we daarin te gaan hebben. En ook daarin hebben we als gelovigen elkaar ook zo hard nodig. Juist ook in dat proces. In het volgen van Hem. Want dat kunnen we niet alleen. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Maar die gelovigen in die tijd, waar Petrus zijn brief aan schreef, die hadden te maken met lijden, met verdrukking omwille van de naam van de Heer Jezus. Misschien zijn ze wel voor gek verklaard dat ze hun oude zondige leven hebben achtergelaten. En misschien hebben die gelovigen wel schaamte daarover gevoeld. Voelden ze zich verschut staan omdat ze zo behandeld werden. Misschien voelden ze zich wel beschaamd omdat ze de Heer Jezus volgden en dus niet meer de dingen deden die ze voorheen deden. En juist dan krijgen die woorden van Psalm 25, vers 3, bijzondere betekenis. Want we zien dat David daar schrijft, ja, allen die u verwachten worden niet beschaamd. En dan gaat het verder. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. En is dit nou niet wat die heidenen deden? Mensen bespotten met een rechtvaardige levenswandel. Je kon daar niks slechts over zeggen in de zin dat het wetsovertreding was of dat het echt onrechtvaardig was wat gelovigen deden. Dat het niet hetzelfde was als wat de heidenen zouden willen, dat is een ander verhaal. Maar het is niet onrechtvaardig wat de gelovigen deden, het is rechtvaardig. Met andere woorden, de gelovigen werden zonder reden beschaamd gemaakt. En is het ook niet iets wat wij in onze tijd kunnen ervaren? Als wij voor de Heer Jezus uitkomen, als wij Hem volgen, dat we beschaamd gemaakt worden door mensen om ons heen. Dat er dingen over ons gezegd worden, puur en alleen omdat wij volgeling van de Heer Jezus zijn. Hoe geweldig is dan deze belofte? Want hoezeer mensen ons ook voor gek kunnen verklaren, hoe moeilijk ze het ons ook kunnen maken en hoe groot de vijandschap en het verzet tegen ons ook kan zijn, als wij onszelf blijven toevertrouwen aan deze hoeksteen, aan de Heer Jezus Christus, zullen wij niet beschaamd worden. Wij zullen niet beschaamd worden. En waarom niet? Wat is die zekerheid voor ons dat wij niet beschaamd zullen worden als wij blijven vertrouwen, als wij ons blijven vastklampen aan de Heer Jezus Christus? Die zekerheid hebben we omdat de Heer Jezus zelf onze profeet, onze priester en onze koning is. Hij leert ons zelf wat de wil van God is. Hij leert ons wat het is om wijs en verstandig en rechtvaardig te leven. Hij leert ons zelfs om onze vijanden lief te hebben. En hij leert ons hoe we dat mogen doen. Hij is onze priester. Hij bidt en pleit voor ons op grond van het bloed dat hij vergoten heeft voor ons aan het kruis op Golgotha. Hij bidt dat wij trouw zullen blijven aan de wil van God. Hij bidt dat wij zullen volharden tot het einde. Hij bidt dat we zullen volharden dwars door alle omstandigheden, dwars door alle verdrukkingen en dwars door al het lijden heen. En hij is onze koning. En dat is een aspect dat juist in deze context heel veel betekenis zal hebben voor de gelovigen daar. Want als hij onze koning is, als de Heer Jezus Christus absolute heerschappij heeft over het heelal, dan weten we dat hij iedereen zal gaan oordelen. Hij zal alles recht gaan zetten. Hij zal ervoor zorgen dat er recht gedaan zal worden. En ook al worden we nu vervolgd, ook al worden we nu verdrukt, ook al worden we nu geconfronteerd met het lijden omwille van de naam van de Heer Jezus. We mogen weten dat er een heerlijke dag komt waarop zijn gemeente, zijn kerk, zijn kinderen volkomen verlost zullen worden van alle lijden, alle strijden, alle strijd, alle verdrukking en alle vervolging. En sta er eens bij stil. De Heer Jezus Christus heeft al deze dingen, en nog veel meer, maar ik heb even een greep genomen. Al deze dingen heeft hij met zijn bloed voor mij, voor jou, voor u, gekocht aan het kruis. Die volharding. Liefde voor andere mensen. Het wandelen in de wil van God. Het blijven hopen op gerechtigheid, het blijven verwachten van hem. Het verwachten van hem in zijn wederkomst om alles recht te gaan zetten. Dat is wat de Heer Jezus voor ons heeft gekocht aan het kruis. Dat geeft ons de zekerheid dat wij niet beschaamd zullen worden. Zo volmaakt, zo perfect is zijn persoon en zijn werk. Die zekerheid hebben we, broeders en zusters. En Petrus die zegt, voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Hij is kostbaar. Je kunt dat woord kostbaar ook lezen als in ere houden. Wij houden Christus in ere, wij eren hem. En als we datgene wat ik net heel kort genoemd heb, die aspecten van Christus, ambten zijn profetisch ambt, zijn priesterlijk ambt en zijn koningschap. Dan kan het toch niet anders dan dat we zeggen met Petrus, deze Christus is kostbaar voor ons. Wij willen hem eren. Wij willen hem in ere houden. En sterker nog, Petrus die zegt dit niet hier in deze tekst alleen, maar we hebben dus net gezien bij punt 1 dat God zelf dit over deze hoeksteen zegt. God zelf noemt zijn hoeksteen kostbaar. En wat leert ons dit? Iets geweldigs en iets heel indrukwekkends. Namelijk dat God door zijn Heilige Geest zijn vreugde, zijn kostbaar achten van Christus deelt met de gelovigen. Met andere woorden, als wij Christus kostbaar achten, als wij Christus in ere houden, dan is het Gods kostbaar achten van Christus door ons heen, in ons, door de Heilige Geest. God laat ons delen in zijn waardering van de Heer Jezus Christus. Is dat niet indrukwekkend? God laat ons hierin delen door genade. Daarom kan Petrus zeggen dat God de hoeksteen kostbaar acht en dat de gelovige de hoeksteen, dat voor de gelovige de hoeksteen kostbaar is. Hoe indrukwekkend is dat? En hoe zit dat met ons? Kunnen wij inderdaad belijden dat deze hoeksteen kostbaar is voor ons? Kunnen wij Petrus hierin nazeggen? Nog belangrijker, kunnen wij God zelf hierin nazeggen? Als we denken aan de hopeloze toestand waarin we verkeren, door de zonde. De toestand waarin we verkeerden door onze vijandschap naar God toe, ten opzichte, of onze vijandschap ten opzichte van God. En als we bedenken dat Hij zelf het initiatief heeft genomen om verlossing te schenken en zijn koninkrijk te vestigen door de Heer Jezus Christus. Als we beseffen dat zijn zoon, en dat hebben we, daar hebben we ook bij stilgestaan, daar hebben we bij gejubeld met Goede Vrijdag en Pasen. Dat de Heer Jezus de machten van de dood, van de hel, de Satan, de zonde heeft verslagen en overwonnen. Als we dat allemaal op ons in laten werken, waar we vandaan komen van nature en waar we nu vandaag de dag zijn, dankzij dat kostbare werk van de Heer Jezus, maakt het ons dan niet stil? Worden we dan niet vervuld van dankbaarheid en ontzag voor wat Hij voor ons heeft gedaan? Als wij kunnen zeggen dat Christus kostbaar is voor ons, dan is er letterlijk een wonder gebeurd. Dan is er een wonder gebeurd. Wij delen nu in de liefde van God zelf voor zijn eigen zoon. Wij zijn gaan koesteren wat God koestert. Maar er is ook een andere kant. Dat brengt ons bij het laatste punt. Daarvan lezen we in vers 7b en vers 8. Daar zegt Petrus: maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die door de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn. Waartoe zij ook bestemd zijn. Daar waar Petrus heeft gewezen op het geloof en de hoop en de verwachting van de gelovigen, dan noemt hij hier de ongehoorzame. En het is een enorm contrast. Een sterke contrast is er niet. Gelovigen en ongehoorzamen. En ook in vers 8 citeert Petrus wederom versen uit het Oude Testament. En ook in vers 7b. En het zijn er nu twee. Psalm 118 vers 22, wat Bert net ook heeft gelezen. Daar staat: de steen die de bouwers verworpen hadden is tot een hoeksteen geworden. En Jesaja 8 vers 14 en 15, daar staat: hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. Nou, wat is nou het kenmerk van de ongehoorzamen? Dat is een heel groot woord. Petrus noemt de termen dat voor de ongehoorzamen, de Heer Jezus, die voor ons de hoeksteen is, dat het voor de ongehoorzamen een steen des aanstoots is, een struikelblok, en dat zij zich stoten aan het woord. De ongehoorzamen waar Petrus hier over schrijft, zijn mensen die niets willen weten van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, die niets willen weten van het koninkrijk van God. Zij willen zich niet identificeren met hem. Ze duwen hem van zich af. Ze verwerpen hem. Ze willen niets met hem te maken hebben. Ze volharden in hun vijandschap tegen hem en aanvaarden dan ook niet de verlossing die God zelf door zijn zoon aanbiedt. Ze ergeren zich aan de Heer Jezus. Het irriteert hen als je over hem spreekt. Het irriteert hen als ze onderwijs horen vanuit de Bijbel. Ze ergeren zich eraan. Ze willen er niks mee te maken hebben. En wat we hierin dus lezen in deze verse is dat de Heer Jezus voor de een de hoeksteen is, het fundament waarop iemand zijn leven bouwt. En voor de ander is hij een steen des aanstoots. Iemand waar anderen zich aan ergeren. Er is geen derde categorie. Je bent of iemand die bouwt op de Heer Jezus. Je bent iemand voor wie de Heer Jezus jouw levensfundament is. Of je bent iemand die je aan hem ergert. En die hem steeds probeert weg te duwen. En die hem blijft verwerpen. En die vijandig gezind is. Er bestaat geen categorie hiertussen. Dat is ook al gezegd door Simeon. Als we kijken naar Lucas 2. Als Jozef en Maria in de tempel komen. Om de Heer Jezus aan de Heere voor te stellen. Dan lezen we in Lucas 2. Vers 34 en 35 de volgende woorden. Dat zegt Simeon tegen Maria. Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. De Heer Jezus is een steen, broeders en zusters, in beeldende vorm. Iemand waar we ons leven op bouwen of iemand waar we ons aan stoten. Waarom verwerpen we hem? Waarom zijn er mensen die hem verwerpen? Nou, de Heer Jezus heeft er zelf iets over gezegd in Johannes 3, vers 19. Daar staat... En dus de Heer Jezus zelf aan het woord. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Het licht. De Heer Jezus Christus zelf is in de wereld gekomen. En de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht. Want, nou komt het, hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Mensen weigeren naar het licht te komen, omdat dan geopenbaard zal worden wat er in hen leeft. En wat ze werkelijk doen. Ze willen niet in dat licht geplaatst worden. Ze willen de duisternis vasthouden. Ze willen de zonde vasthouden. Ze willen hun eigen begeerte, hun eigen verlangens vasthouden. En als het licht in de wereld verschijnt, dan vluchten ze weg. Want ze willen niet ontmaskerd worden. Daarom verwerpen mensen de Heer Jezus. Wij zullen allemaal... uiteindelijk Gods woord vervullen. Of door het eren van de Heer Jezus, door gehoorzaamheid aan het evangelie, of door veroordeeld te worden vanwege onze ongehoorzaamheid aan het evangelie. Omdat we hem hebben verworpen. En Petrus noemt hier de bouwers. Wie zijn de bouwers? Dat zijn degenen die mee hadden moeten bouwen aan het koninkrijk van God. En daar hebben we een heel concreet voorbeeld van in het Nieuwe Testament, namelijk de religieuze leiders in de dagen van de Heer Jezus zelf. Als je Marcus leest, het evangelie van Marcus, dan zie je al in hoofdstuk 2 en 3 dat de schriftgeleerden en de fariseeën bij heel veel incidenten bij de Heer Jezus al staan te kijken van, mag dat wel wat u doet? Dit hoort zo niet. Wat u nu zegt, dat kan toch niet? En dan lezen we uiteindelijk in Marcus 3 dat... de schriftgeleerden, de fariseeën, hem zelfs beschuldigen van het feit dat de Heer Jezus door de macht van Satan demonen uitdrijft. Die vijandschap is na dat moment niet afgezwakt, maar alleen maar sterker geworden. Als we verder lezen in Marcus 12... dan lezen we over de gelijkenis van de slechte landbouwers. En dan zegt de Heer Jezus daarna, in vers 10 tot en met 12 van Marcus 12. Hebt u ook dit schriftwoord niet gelezen? De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dan staat een reactie, dan worden ze geconfronteerd. Met hun aandeel, met hun rol. De Heer Jezus wil hen aan het denken zetten. Waar ben je mee bezig? Je bent geroepen om in dienst te staan van de Allerhoogste God. Om mee te bouwen aan het Koninkrijk. En wat doe je nu? Profeet na profeet wordt naar je toegestuurd. En jullie doden ze. En uiteindelijk besluit God om als laatste zijn zoon te sturen. En wat doen ze daarmee? Ze zeggen, oh, dit is de erfgenaam, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. En dan zegt de Heer Jezus dat die wijngaard van hen zal worden weggenomen en dat het gegeven zal worden aan mensen die wel vrucht dragen. Als je dat hoort als geestelijke leider, dan denk ik dat je heel wat huiswerk hebt. Maar wat zeggen ze? En zij probeerden hem te grijpen. Ze zeggen het niet, maar dat is een houding. Hoe reageren ze? Ze willen hem grijpen. Ze willen nu echt met hem afrekenen. Geen bekering, geen zelfreflectie, geen zelfonderzoek. Een nog diepere afkeer en een nog grotere vijandschap. Die uiteindelijk heeft geleid tot de kruisiging. En ze voelden nattigheid. Want, zo zegt Marcus, zij begrepen dat hij die gelijkenis met het oog op hen gesproken had. En zij verlieten hem en gingen weg. En dit is wel een waarschuwing voor ons. Want dit zijn niet mensen die behoren tot de grote boze buitenwereld die de Heer Jezus hier hebben verworpen. Dit zijn de religieuze leiders in de dagen van de Heer Jezus zelf. En hoeveel mensen vandaag de dag die onder de prediking van het woord zitten, verwerpen ook de Heer Jezus. En dan maakt het me niet uit met wat voor reden dat is. Maar mensen horen het woord van God, ze horen het evangelie, ze horen van de verlossing die hij tot stand gebracht heeft en ze vertrouwen zich niet aan hem toe. Wat is dat tragisch. Volharden in ongeloof. En de slot van vers 8 is best heftig. Daar zegt Petrus, voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Wat betekenen die woorden? Ik heb in de voorbereiding een aantal verklaringen daarvan gelezen. In eerste instantie, en ik wil het daar niet toe beperken, maar in eerste instantie geloof ik dat het echt ook gaat over de religieuze leiders die de Heer Jezus verworpen hebben. Maar daarmee alleen zijn we er nog niet. We komen hier op het lastige punt, een van de moeilijkste vraagstukken van de Bijbel. Namelijk de vraag naar de uitverkiezing en de verwerping. En de vraag is dan, heeft God een groep mensen voorbestemd om het eeuwige leven te beërven? En heeft God een groep mensen voorbestemd om ongehoorzaam te zijn en dus niet het eeuwige leven te beërven? Een van de moeilijkste vraagstukken en de Westminster geloofsbelijdenis die zegt dat we dit leerstuk ook met grote voorzichtigheid moeten behandelen. En dat wil ik hier dan ook doen vanmorgen. Ik wil een pastorale insteek nemen. Ik wil best na de dienst in gesprek gaan en delen hoe ik hierover denk of wat mijn overtuiging op dit punt is. Maar ik ben er inmiddels ook achter gekomen dat op het moment dat je hier een hele theologische verhandeling over gaat houden en je gaat heel veel uitleggen over verkiezing en verwerping, dat mensen daar in een soort fatalistische modus terechtkomen. Zeggen, nou, als God het dan zo besloten heeft, dan blijf ik maar wachten tot er iets gebeurt, anders kom ik er toch niet. Dat is het laatste wat ik wil, maar niet minder belangrijk. Volgens mij is dat ook het laatste wat Petrus met deze tekst wil bereiken. Daarom wil ik het pastoraal aanvliegen. En de vraag stellen, waarom schrijft Petrus dat hier? Mensen die bestemd zijn tot ongehoorzaamheid. De ongehoorzaamheid waartoe zij bestemd zijn. Nou, als eerste, hij wil hier heel duidelijk een waarschuwing geven. Er zit een heel waarschuwend karakter ook in deze tekst. Als er mensen zijn vanmorgen die dit horen en zeggen, ja, ik heb niks met Jezus, ik wil niks met hem te maken hebben. Die verlossing waarover gesproken is, dat koninkrijk van God waarover gesproken is. Het boeit me niet, ik wil het niet. De deur is dicht. Dan moet er wel de waarschuwing klinken dat de gevolgen hiervan eeuwig zijn. Dan zul je ook dat koninkrijk van God niet binnengaan. Dat is de waarschuwing. En tegelijkertijd is het voor ons als gelovigen ook een bemoediging. Want als we beseffen, als we weten dat er mensen zijn die deze hoeksteen, die de Heer Jezus verworpen hebben, verwerpen. Terwijl wij ons leven wel op hem willen bouwen. Opnieuw, dan moet dat tot grote dankbaarheid en tot groot ontzag leiden. Voor het feit dat God zijn genade aan ons geschonken heeft. En waarom aan ons? Ik weet het niet. Maar we zitten hier. En we belijden dat de Heer Jezus kostbaar voor ons is. Dat hij ons levensfundament is. Niet omdat wij zo slim zijn, niet omdat we dat verdiend hebben. Maar omdat het voor God welgevallig was. Hem tot eer was. Om ons voor deze zaak, voor deze verlossing, uit te kiezen. Om deel te zijn en deel te worden van zijn koninkrijk. Is het nog een wonder voor ons dat wij de Heer Jezus niet langer verwerpen? Is het nog een wonder voor ons dat wij hem willen gehoorzamen? Dat hij kostbaar voor ons is? Is dat nog een wonder voor ons? Bedenk wat voor een genade en voorrecht het is dat wij de Heer Jezus hebben mogen ontvangen door het geloof. Dat wij deel mogen hebben aan zijn koninkrijk en aan zijn verlossing. Ik stel nog een keer de vraag, maakt dit ons niet dankbaar en maakt dit ons ook niet nederig? Als we dit beseffen, als wij erbij stilstaan dat wij ons levensfundament bouwen, dat wij mee mogen bouwen aan de gemeente, vanuit de kracht, vanuit de zegeningen die Christus voor ons verdiend heeft aan het kruis. Te midden van een wereld die hem verwerpt, te midden van een wereld die hem niet wil, die hem niet moet, laat ons hart dan vol zijn van de vreugde van God zelf in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En laten we ook leven in ons persoonlijk leven en in de gemeente. Laten we vol vertrouwen blijven bouwen op hem, ons fundament, in de wetenschap dat hij ons nooit teleur zal stellen en dat hij zal doen wat hij belooft. Amen.